We noemden u Matthäus 8, de versen 1 tot en met 17.
Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de andere: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd, en zei tot degene die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knessing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelfde uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts, en hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht, en hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
De tekst voor deze morgendienst vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het tweede gedeelte van het tiende vers van Matthäus 8. Matthäus 8 vers 10b, waar wij Gods woord, onze tekst, als volgt lezen: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Geliefde gemeente, een van de namen die de zaligmaker draagt, is de naam Wonderlijk. We vinden dat terug bij de profeet Jesaja. Men noemt zijn naam Wonderlijk. En die naam is waar geworden tijdens zijn omwandeling op aarde. Want jongens en meisjes, heel veel wonderen heeft de Heere Jezus gedaan. Het is voorgelezen, die melaatse werd gereinigd. De schoonmoeder van Petrus werd genezen. En ook vele andere zieken die tot de zaligmaker gebracht werden, werden door hem genezen. Men noemt zijn naam wonderlijk. En ook die knecht, de slaaf van de hoofdman over 100, die op sterven lag, is door de Heere Jezus genezen. Wat betekenen nu al die genezingen? Wel, geliefde gemeente, die genezingen zeggen maar niet zonder meer dat de Heere Jezus een heel bijzondere geneesheer geweest zou zijn. Maar die genezingen zijn tekenen van het komende koninkrijk. Wat bedoelt u daarmee? Tekenen van het komende koninkrijk. Wel, in het komende koninkrijk zal geen ziekte en pijn meer zijn. Daar zal alles volmaakt zijn. En elke genezing die de Heere Jezus verricht, laat daar iets van zien. Dan is daar al een flauwe schittering te zien van dat koninkrijk dat eenmaal werkelijkheid zal zijn. En is dat geen rijk vooruitzicht? Wie echt de Heere mag dienen, wie hij mag vrezen, zal eenmaal nooit meer ziek zijn. Er komt immers een dag van wederopstanding, dat de lichamen die hier afgebroken werden door ziekte of hoe dan ook, of door ouderdom, in heerlijkheid opgewekt zullen worden, dat er geen enkel gebrek meer zal zijn, geen enkele aandoening en geen enkele veroudering. Tekenen van het komende koninkrijk, al die genezingen. En weet u wat nu ook zo wonderlijk is? Niet alleen dat die knecht van die hoofdman genezen werd, maar dat die Romeinse hoofdman echte liefde mocht kennen. En dat is een toetssteen voor ons allemaal. Zoals we op deze aarde komen, kennen we geen echte liefde. Geen echte liefde tot God en zijn dienst. En geen echte liefde tot de naaste. Maar waar de Heere werkt in het hart, daar wordt die liefde gekend. En dan zegt de Heere Jezus het zelf. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Geen prestatie van die man zelf hoor. Gave van God. Het wonderwerk in het hart door God. Jezus en de hoofdman over 100. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats liefde. Ten tweede ootmoed. En ten derde almacht. Jezus en de hoofdman over 100, in de eerste plaats liefde, ten tweede ootmoed en ten derde almacht. Niet alleen in Matthäus wordt deze geschiedenis beschreven, ook in Lucas. En de een vult de ander aan zouden we kunnen zeggen. We lezen in Lucas 7 vers 2. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. Een dienstknecht. Eigenlijk staat er in de oorspronkelijke taal slaaf. Slavernij was wijdverbreid onder de Romeinen. In Rome waren er in die tijd wel meer dan 1 miljoen slaven. En ook deze hoofdman had misschien wel meerdere slaven. Maar die hoofdman beschouwde zijn slaven niet als een stuk vee of nog minder, maar had liefde tot ook deze slaaf. Was hem zeer waard. Dat is opmerkelijk. Dat had die man niet van zichzelf. Echte liefde tot anderen wordt door de Heere gewerkt in het hart. Hij was ziek en hij lag op zijn sterven. De dood was nabij. En toen deze slaaf ziek was geworden, heeft zijn hoofdman niet gezegd, nou ja, ik heb daar toch niks meer aan. Ik zet hem maar de deur uit. En dan moet hij zichzelf verder maar zien te redden. En in zijn plaats neem ik wel een andere slaaf. Dat was in die tijd heel gebruikelijk. Maar dat deed deze Romein niet. Hij gaf echt om zijn slaaf, om zijn dienstknecht. Als wij andere mensen in dienst hebben, als er andere mensen onder ons staan, geven we ook echt om hen, leven wij met hen mee. En dan lezen we iets heel bijzonders. En van Jezus gehoord hebbende. Hij heeft gehoord dat de Heere Jezus wonderen doet. Daar in Capernaum en ook in andere plaatsen. En dat geeft hem hoop. Hij kon zijn slaaf niet genezen. Hij kon die man die op zijn sterven lag niet beter maken. Maar er was er één die dat wel kon. Jezus, de zaligmaker, die wonderen verrichtte tijdens zijn omwandeling op aarde. En hij zond tot hem de ouderlingen van de Joden. De ouderlingen. Joodse ouderlingen. Dat is toch ook wel heel bijzonder, jongens en meisjes. Kijk, Romeinen en Joden waren vijanden van elkaar. In deze tijd waren de Romeinen de baas in Israël. De bezettende macht, zou je kunnen zeggen, de onderdrukkers. En een bezettende macht is nooit geliefd bij het onderdrukte volk. Zo was er bij de Joden ook. Ze haten die Romeinen. En blijkbaar is er tussen deze Romeinse hoofdman, die leger aanvoerde, die 100 man onder zich had, en die Joden een goede verstandhouding. En Romeinen hadden een afkeer van dat Joodse volk. Ze zagen onder het Joodse volk onoprechtheid. Bijzonder bij een deel van de leidslieden. Die deden uitwendig zich heel wat voor, maar ondertussen deden zij onrecht aan de weduwen. Aan de buitenkant, soms heel indrukwekkend wat hun gebedsleven betreft, bidden op de hoeken van de straten. En aan de andere kant, weerloze weduwen niet helpen, maar benadelen. Ze aten de huizen der weduwen op, staat er in Gods woord. Dat zien buitenkerkelijke mensen wel ook vandaag, hoor. Als we naar de kerk gaan en we handelen er in de week niet naar, dan wordt dat echt wel gezien. Maar nu het wonder bij deze Romein. Al die dingen die haat zouden kunnen veroorzaken tussen hem en de Joden, waren weggenomen. Dat komt bij God vandaan. Want van deze Romein staat opgetekend dat hij het volk van de Joden zelfs lief had. We lezen dat in vers 5 van Lucas 7. Want hij heeft ons volk lief en heeft ons de synagoge gebouwd. Liefde tot dat volk. Niet omdat dat volk zonder zonde en gebrek zou zijn, echt niet. Maar vanwege de God van dat volk. En uit zijn eigen geld, uit zijn eigen zak zouden we kunnen zeggen, die synagoge betaald. Dan moet dat toch wel liefde zijn. Als je voor dat onderdrukte volk genegenheid hebt mogen opvatten. En als je voor dat onderdrukte volk zelfs de synagoge betaald hebt. Dat zal weerstand gegeven hebben in zijn eigen kring. Spot. Hoe komt u erbij om die synagoge te betalen en dat volk lief te hebben? Spot en haat is het deel van allen die liefde mogen gaan kennen tot de Here en tot zijn dienst en tot het volk van God. Onder collega's kun je dan uitgelachen worden. Wie doet dat nu in deze tijd? En zelfs in de familiekring kan het gebeuren dat je min of meer alleen komt te staan. Wie wil het nou zo nauw nemen? Dat hoeft toch tegenwoordig niet meer? We zien dat toch allemaal wat ruimer en gemakkelijker dan vroeger. Maar als God gaat werken in het hart, krijg je een nauw leven. Dan wordt de vraag toch geboren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Liefde. En weet u waar die liefde nou ook uit blijkt? Dat hij de nood van die slaaf, de nood van die dienstknecht, bij de zaligmaker brengt. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, bade hem ernstiglijk zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Die ouderlingen zijn in naam en opdracht van die hoofdman gegaan. En ze baden, staat er hem ernstiglijk. En er wordt in de oorspronkelijke taal een woord gebruikt, dat betekent ze baden steeds opnieuw. Zij hielden aan in hun ootmoedige smeking tot de zaligmaker. En ernstiglijk, dat wil zeggen, ze meenden het echt. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Dus ze baden, ze smeekten om de genezing van die knecht, van die slaaf. Die hoofdman kon er dus geen recht op laten gelden. Hij zei niet, ik ben hier de legeraanvoerder van de bezettende macht en ik beveel u dat mijn knecht beter gemaakt wordt door u. Nee. Hij voelde wel aan. Ik heb daar geen recht op. En toch, de nood van die knecht aan de Heere voorgelegd. We lezen in Matthäus dat die hoofdman zelf kwam. Kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. Maar vergelijking met Lucas leert dus dat hij niet zelf is gekomen, maar dat de ouderlingen van de Joden uit naam van en in opdracht van die man gekomen zijn. En zo kan dat. Dat is helemaal geen tegenstelling. Als in de Bijbel staat dat Salomo de tempel heeft gebouwd, dan betekent dat toch ook niet dat Salomo letterlijk al die stenen heeft uitgehouwen, op zijn plek heeft gebracht, maar in opdracht van Salomo, op bevel van Salomo. En zo is het hier ook. In opdracht van die hoofdman zijn de ouderlingen gegaan. En zo kun je zeggen dat die hoofdman als het ware zelf is gegaan. En legde de nood van die slaaf aan de zaligmaker voor. Dat is nou liefde. Doen we dat ook, geliefde gemeente? Laten we maar beginnen bij hen die wij kennen uit onze werkomgeving. Als ze ziek worden, bidden we voor hen. En bidden we voor hun bekering. Kijk, aan de wal is het anders als op Urk. Op Urk gaan verreweg de meeste mensen naar de kerk, maar hier is dat toch anders. Dus vele van u zullen collega's en bekenden hebben die niet naar de kerk gaan. Die daar misschien afstand van genomen hebben. Is dat nu een gebedszaak geworden? Bidden. Aanhoudend bidden. Ernstig bidden. Niet alleen om genezing of sterking in een weg van ziekteproces, waarin de lichamelijke kracht al weer afgebroken wordt, maar ook bidden om bekering. De ware liefde doet dat. Want dan zie je toch dat we allemaal op doorreis zijn. Ernstige zieken zijn genoemd. Er zijn er ook niet genoemd. Dragen we ze op aan de Heere. Als het goed is, is de gemeente toch een groot gezin. En dan wegen de noden in gezinsverband toch. Als je nou een kind hebt wat heel erg ziek is, dan bid je er toch voor dat er genezing mag komen. En als je nou een kind hebt dat alles de rug toe dreigt te keren. Je voelt de afstand die al groter wordt. En je bent bang dat ze straks niet meer naar de kerk gaan. Is dat geen reden tot gebed? En ook al gaan ze keurig naar de kerk, en dat is goed, oh jongelui, doe dat ook. Want door de prediking wil de Heere werken. Maar als je dan geliefde vaders en moeders toch ziet en voelt. Die ware liefde, dat ware geloof is er nog niet. Die schuldovertuiging wordt gemist. En dat gebed om schuldvergeving is er niet echt. Dat roepen uit de diepte wordt niet gekend. En dat zien op die verhoogde borg en middelaar. Die verhoogd is geworden aan het kruis en die verhoogd is aan Gods rechterhand, dat is nog een vreemde zaak. Het zien op het Lam Gods wordt niet gekend. Is dat geen reden om de knieën te buigen en om het te smeken? Uw koninkrijk komen, liefde. Misschien moet de liefde wel aangewakkerd worden. Dat we te weinig oog voor hebben. Dat we toch weer te veel opgaan in de dingen van dit leven en daar zo bezorgd over zijn. Terwijl het ene nodig op de achtergrond is gekomen. Heere, dat het vuur van de liefde weer mag branden. En dat ik vurig, ernstig mag bidden. Voor mijn collega's. Voor mijn studiegenoten. Voor mijn vrienden en bekenden. Heere, bekeer hen. Want ook zij zijn op doorreis door dit leven. Liefde. En wat zou het liefdeloos zijn. Als we alleen maar zouden bidden om genezing als er ziekte is. En niet om bekering voor de ziel. Liefde. Maar nu ten tweede ook ootmoed. Die ouderlingen die zeggen, hij is het waardig, hij heeft het verdiend, want hij heeft het volk van de Joden lief. En hij heeft zelf met zijn eigen geld de bouw van de synagoge bekostigd. Maar zo beleeft die man dat niet. Die man beleeft nu juist zijn onwaardigheid. Kijk, je zou misschien kunnen denken, jongens en meisjes, die hoofdman, die vindt zichzelf zo belangrijk, dat hij zelf niet naar de Heere Jezus gaat, maar dat hij die ouderlingen bevel geeft. Het is goed genoeg als die ouderlingen gaan. Hij hoeft zelf niet persoonlijk te gaan, daar is hij te hoog voor. Maar dat was de reden niet. Hij stuurde juist die ouderlingen, omdat hij het niet waardig was. Hij voelde en beleefde, ik heb helemaal nergens recht op. En dat wordt toch onderstreept, als hij merkt dat de Heere Jezus dicht bij zijn huis is gekomen. En Jezus ging met hem, met die ouderlingen mee. En als er nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. En zeiden tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Hij stuurt die vrienden dus niet, omdat hij zelf niet hoeft te gaan, nee. Ik durf helemaal niet te gaan. En ik heb het helemaal niet verdiend om te gaan. En daarom die vrienden gestuurd. En daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Lucas 7 vers 7, daar lezen we dat. Dus dat is nou de reden. Hij is een zondig mens. Een zondige Romein in zichzelf. En nu zou hij het al verdiend hebben, dat de zaligmaker tot hem komt, van wie hij zulke grote gedachten heeft, en van wie hij wonderen gehoord heeft. Onwaardig, ootmoed. En nu komt de Heere vanmorgen, geliefde gemeente, tot ons. Heb u dat nou verdiend? Vinden jullie dat gewoon, jongens en meisjes, dat er gepreekt wordt en dat je horen mag van de Heere Jezus, wat hij allemaal gedaan heeft, de wonderen die hij verricht heeft? En ik als predikant, ben ik het nou waardig Gods woord te mogen uitdragen? Nee, daar ben ik niet waardig. En ik ben het ook niet waardig dat er nog hoorders komen om naar dat woord te luisteren. En laten we nog eens een stapje verder gaan. Als we nou thuis uit de Bijbel lezen, dan spreekt de Heere ook tot ons. Zijn we dat waardig? Vinden we het maar heel gewoon? Of is het een onbegrijpelijk wonder dat we dat alles mogen hebben? Een onbegrijpelijk wonder van Gods goedheid en hoogmoedigheid, dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn, dat de deuren van Gods huis weer geopend werden en dat we in die mate kracht en gezondheid mochten ontvangen, dat we weer samen kunnen zijn. En als we niet naar Gods huis kunnen, of niet meer kunnen, we zijn het niet waardig thuis mee te mogen luisteren. Die man denkt heel klein van zichzelf, ootmoed. Die machtige Romeinse aanvoerder, die 100 soldaten onder zich had, hij durft als het ware de Heere Jezus niet onder ogen te komen. Weet u wat ik laatst nog hoorde? Dat een van mijn catechisanten zei: soms durf ik haast niet tot God te bidden, omdat ik zo zondig ben. Heb jij dat ook wel eens? Kennen wij dat, geliefde gemeente? Ootmoed, klein denken van onszelf. Ook al hebben we veel gedaan voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Ook al mogen we al vele jaren het woord uitdragen. En mochten we in het verleden misschien vele jaren het ambtelijke werk doen in deze gemeente. En ook de ambtsdragers nu, daar geldt het ook van. Zijn we het nou onwaardig? Beleven we het als een wonder? Kijk, als de Heer ontdekt en al meer ontdekt, krijgen we al kleinere gedachten van onszelf. We zijn zondaren en we blijven zondaren. De apostel Paulus kende dat. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ootmoed. Ik heb het niet verdiend. Zo beleefde die hoofdman. Als de Heere onder mijn dak in mijn huis zou komen en in mijn huis mijn slaaf, mijn knecht, zou genezen. Vaders en moeders, beleven we dat. Ik heb het niet verdiend. Als de Heere in mijn huis zou komen en mijn zoon, mijn dochter, niet alleen zou genezen als er ziekte is, maar zou bekeren. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat dat nieuwe leven geschonken wordt. Opdat het wonder van de waarachtige bekering zou plaatsgrijpen. En een leven tot eer van God geboren zou worden. Ootmoed. Maar ook almacht. Die hoofdman denkt heel groot. Van de almacht van de zaligmaker. Want hij zegt het. Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. U hebt daar maar één woord voor nodig. En het is helemaal niet noodzakelijk dat u daarvoor onder mijn dak komt. Al bent u nog buiten mijn huis. Als u spreekt, dan gebeurt het. En dan denkt hij aan zichzelf, hoe bij zichzelf gesteld is. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat. En tot de andere kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Ik moet gehoorzamen aan mijn meerderen, ten diepste aan de keizer in Rome. En als ik een bevel geef aan een van mijn soldaten, dan moeten zij dat doen, dan kunnen zij zich daar niet aan onttrekken. Wat een groot geloof in de almacht van de zaligmaker. Die ziekten zijn als het ware soldaten die moeten gehoorzamen aan de woorden van de zaligmaker. Als hij spreekt, dan gebeurt het. Ik wil, wordt gereinigd. En terstond werd die melaatse gereinigd. En de schommelde van Petrus met zware koortsen te bed werd direct genezen en diende de Heer Jezus en de discipelen. Eén woord. En mijn knecht zal genezen worden. Doe dat en hij doet het. Als ik een bevel geef aan mijn soldaat, dan doet hij het. Als Christus spreekt, gebeuren er wonderen. Geloven we dat nou ook, geliefde gemeente? Misschien willen de kinderen soms wel eens niet zo graag mee naar de kerk, kan wel eens gebeuren. En als ze dan toch zitten, geloven we dat één woord van God voldoende is om dat hart te openen? En dat één druppeltje van zijn liefde in het binnenste dat harde hart doet smelten? Zijn we zo naar de kerk gekomen? Heren, dat er wonderen gebeuren mogen. We zeggen het zo gemakkelijk. Geef maar te spreken en het is er te gebieden en staten. Maar geloven we dat ook? Vanmiddag zal beleden worden de Almachtige. Wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoofdman, een zeer groot geloof. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. Ja, naar zijn menselijke natuur. Verwonderde hij zich over de houding en de opstelling en het geloof van deze hoofdman. En zich omkerende zeide tot de schade die hem volgde. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. Tot voorbeeld voor het volk van Israël dat de Bijbel kende. Rijk bevoorrecht was. Maar toch, voor een groot deel, de woorden van de zaligmaker verwierp. En deze man, deze hoofdman, de liefde kennende die God hem geschonken had, was met de nood van zijn knecht tot hem gekomen, via de ouderlingen en de vrienden ook. En die nood is door de Heere weggenomen. En die gezonden waren wedergekeerd zijn in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. De Heere heeft wonderen gedaan, tot eer van hemzelf. Hij die de naam wonderlijk draagt, die knecht genezen. Voorwaar zeg ik u. Amen, zo zeg ik u, staat er eigenlijk. Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. En dan komt daar een liefdevolle waarschuwing. En daarom dit gedeelte voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Want nu laat de Heere die ongelovige Israëlieten niet aan zichzelf over. Hij laat hen, laat ik het zo mogen zeggen jongens en meisjes, niet maar voortwandelen op een weg al verder bij God vandaan. Ja, ze hadden de Bijbel wel, zouden we kunnen zeggen, het Oude Testament. En ze hadden de tempel wel. En de offers werden wel gebracht. Er werd wel gebeden. Maar doordat alles zouden zij niet zonder meer zalig worden. Die leidslieden beelden zichzelf dat wel in. En hadden daarom de zaligmaker niet nodig. Maar ze waren op weg naar de hel. En ik zeg het met huiver. Want als je daaraan denkt, wat dat is. Met een zaligmaker zelf heeft er ook niet over gezwegen. Dus wij mogen daar ook niet over zwijgen. Maar in liefdevolle bewogenheid heeft de zaligmaker gesproken. Doch ik zeg u, Matteüs 8, vers 11. Dat velen zullen komen van het oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Uit het oosten en uit het westen. En dat lezen we ook in de profetieën van het Oude Testament. In Maleachi 1 vers 11 staat: maar van de opgang der zon, dat is het oosten, tot haar ondergang, dat is het westen, zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. Welke vijanden woonden in het oosten? De Babyloniërs. En welke vijanden woonden in het westen? De Romeinen. En nu zegt de Heer Jezus hier: uit het oosten en uit het westen, uit Babylon en uit Rome, zullen er velen komen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Daar is die Romeinse hoofdman nou een voorbeeld van. En dan die liefdevolle waarschuwing: en de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat is de hel. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Dus de Heere laat ze niet ongewaarschuwd voortgaan. Een liefdevolle waarschuwing wordt uitgesproken, opdat door die waarschuwing er ook van de kinderen des koninkrijks nog toegebracht zullen worden. En die kinderen des koninkrijks, ja, dat is nou het volk van Israël. Zij behoorden tot dat afgezonderde volk, niet waar? Ze hadden de Bijbel, ik zei het al, de tempeloffers, gebed. Maar zonder wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof, geen ingang in het koninkrijk van God. Maar ook uit dat volk zijn er velen toegebracht. Denk aan de Pinksterdag, die ene preek. Ongeveer 3000 mensen toegebracht, die ook zullen aanzitten met Abraham en Jacob in het koninkrijk der hemelen, waar geen ziekte meer zal zijn en waar geen zonde meer zal zijn. En nu bevat die waarschuwing van de zaligmaker ook een waarschuwing voor ons. We kunnen geboren zijn uit kerkelijke ouders, opgevoed zijn naar Gods woord, altijd naar de kerk zijn gegaan, misschien wel aan het avondmaal zijn gegaan, en toch buiten geworpen worden. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En alleen zij, die met een waar geloof mogen zien, vanuit hun verlorenheid en helwaardigheid, op het Lam Gods, dat de helse smarten gedragen heeft voor zijn kerk. Alleen zij zullen zalig worden, hij, de onwaardigste onder de mensenkinderen, opdat hij voor onwaardigen de zaligheid zou verwerven. Voor deze Romeinse hoofdman, maar voor die ontelbare scharen ook, die wordt toegebracht, de eeuwen door, uit Jood en Heiden. En geliefde gemeente, er is wel reden om te wanhopen aan onszelf, hoor. Ik als dominee kan geen zondaar bekeren, de ouderlingen, de diakenen kunnen dat ook niet. U als vader en moeder kunt dat niet. En dan hoop ik dat we ook in mogen leven of al meer mogen inleven. Ben het ook onwaardig. Ik kan er geen aanspraak op maken. Het is zo onvolkomen, zo gebrekkig. Maar de Heere heeft maar één woord te spreken. Wij zo onmachtig, maar de Heere almachtig. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij die alles uit niets heeft voortgebracht. De zaligmaker verhoogd aan de rechterhand Gods. Hij draagt nog die naam wonderlijk. En er werkt nog wonderen op aarde. Dat het ons gebed mag zijn of worden. Heere, werk wonderen tot eer van uw naam. Bekeer tot u. Zegen uw woord in het midden ook van onze gemeente. En werk wonderen onder mijn kinderen, onder mijn kleinkinderen. En als we vrienden, collega's, studiegenoten aan de Heere mogen opdragen. Heere, ik kan ze de ogen niet openen. Maar Gij opent de ogen der blinden. En dat doet de Heere ook. Maar Hij wil er wel aanhoudend en ernstig om gebeden zijn. Op het gebed ontfermt de Heere zich tot eer van zijn naam. Daar zal dus nooit enig mens de eer van krijgen. Maar de Heere alleen, mijn God, u, zal ik eeuwig geloven omdat Gij het hebt gedaan. Dan is er uitzicht, dan is er toekomst. Denk aan de tekenen van dat koninkrijk. Dan zal er eenmaal geen ziekte meer zijn, geen zonde meer zijn. Dan zal de mens aan zijn scheppingsdoel beantwoorden. Eeuwig leven tot eer van God. Amen.